onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 24. En daarvan het eerste en ook het vierde vers. Al de aarde en alles wat zich geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En ook het vierde, verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moogt rijden. En wat er verder volgt in Psalm 24, vers 1 en 4. Gemeente, ook deze middag willen wij ons geloof belijden en wij zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt in Psalm 65 en daarvan het eerste vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere in de hemel, we mochten het zojuist al zingen. De lofzang klimt uit Sion's zalen, tot u met stil ontzag. Want Heere, die lofzang mogen wij enkel en alleen opzenden tot u, omdat u, o Heere Jezus Christus, koning bent en zit aan de rechterhand van uw Vader. En o wonder, Heere, dat u uw koninkrijk gevestigd hebt. Maar o wonder dat u het ook op onze lippen legt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Het is een koninkrijk die is en die komt. En Heer, als wij deze middag samen zijn in uw huis, om in een leerdienst ook na te denken over de sleutelen van dat hemelrijk, mogen wij dan uw stem horen. En wilt u dan door uw Heilige Geest ons de kracht verlenen om ook daarin te ervaren wat het betekent dat wij die twee sleutels mogen ontvangen, die heerlijke evangelieprediking, waarin u komt steeds opnieuw met uw belofte, wend u naar mij toe en wordt behouden. Maar ook die sleutel die u gegeven hebt, de kerkelijke tucht, om de zondaar die zich van u afkeert terug te brengen bij u. En Heere, daarom is u er alles aan gelegen, ook deze middag, dat die verkondiging doorgaat, zodat harten die van nature niet op u gericht zijn, ja, zodat u stenen harten wilt wegnemen en ons een vlese hart wilt geven, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Want Heere, daar gaat het toch om, elke keer opnieuw als wij uw woord openen, mogen we, Heere, dat ook ervaren, persoonlijk. U kent ons, u weet wie we zijn. Of we hier nu op vakantie naartoe gekomen zijn, of dat we vanuit ons vakantieadres meekijken, of dat we hier in de kerk zitten. En Heere, dan weet u al die dingen, u weet wat er in ons hart leeft. En mag het zijn dat dat woord van u ook deze middag ingedronken mag worden. En dat u wilt spreken door die wonderlijke werking van uw Heilige Geest, zodat doden zullen horen de stem van de levende God. En Heere, als het dan zo was dat we misschien naar de morgendienst naar huis gingen, en dat we het moesten belijden, o Heere, wij zijn mensen, ja, we zijn als gemeente, ze lijken zoveel op Sardis. De naam hebben dat ze leeft, maar zij is dood. Wilt u dan door de krachtige werking van uw geest, ook door de sleutels van uw hemelrijk, dat wijd openen, Heren, opdat wij mogen zien wat het betekent, de belofte die u zelf gegeven hebt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat niemand van ons daar onderuit komt, ook onder de klem van die belofte, onder de klem van dat rijke evangelie, zodat zondaren welkom zijn bij u. We zullen het straks lezen, Heere, dat u gekomen bent, ja, om niet om zalige mensen, om goede mensen, maar zondaren te brengen tot bekering, te zoeken wat verloren is. Heere, mogen daarop zien, daarop pleiten. We leggen onze handen op uw woord. U hebt het zelf gezegd. Gedenk zo, o God, van alle genade. Zegen allen die ook meekijken en meeluisteren, die ook de pijn ervaren van het niet meer op kunnen gaan naar uw huis. Die misschien thuis nu meekijken en het ook ervaren, ouder geworden en het is niet meer mogelijk. Heere, wilt u dan met de balsem van uw evangelie diep in het hart doordringen, zodat we werkelijk ook thuis mogen ervaren, een oase. Want als u spreekt, dan is dat zo. En dan wilt u ook, Heere, woning maken in ons hart. Heere, geef zo allen uw troost, juist ook in moeilijke omstandigheden, dat we de kracht van u mogen ervaren en mogen weten dat u leeft en koning bent tot in eeuwigheid. Heere, zo leggen we ook allen die een taak hebben voor u neer. Ook in deze dienst, of het nu de koster is, of degene die verantwoordelijk is voor de techniek, de organist. Maar ook als de gaven worden ingezameld, mag het zijn tot uw eer. En mogen ook wij uw stem zijn deze middag, om het woord helder en duidelijk uit te leggen. Heere, van nature kunnen we dat niet. Maar als uw geest erbij komt, dan kan het. Mag onze hoop en verwachting op u de levende God zijn, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze middag en wij doen dat in het Matthäus-evangelie, Matthäus 18. En we lezen met elkaar Matthäus 18, vers 1 tot en met vers 20. Waar het gaat over de grootste in het hemelrijk, maar ook als een broeder zondigt, de kerkelijke tucht. Die komen hier wat in samen als wij daarover nadenken. Zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. We gaan eerst Matthäus 18 lezen vanaf vers 1 tot en met 20. Te diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende, wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen. En zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het waar hem nutter dat de molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen. Doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe, dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u? Indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo is hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Tot zover gemeente de lezing uit Gods heilig woord voor deze middag. En Bijbelgedeelte uit Matthäus 18 zal nog wel een aantal keren ook terugkomen in de preek. En we gaan nu bladeren door naar zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. Waar het gaat over de sleutelen van het hemelrijk. De vorige keer was de laatste zondag, is al heel wat weekjes geleden inmiddels, over het heilig avondmaal nog. Het onderscheid tussen de paapse mis en het heilig avondmaal. en voor wie het heilig avondmaal is ingesteld. En nu komen we bij de sleutelen van het hemelrijk. Vraag en antwoord 83 tot en met 85. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? De verkondiging van het heilig evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo, als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God, om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt, dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban of de tucht? Alzo als, volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover gemeente, zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat dus deze middag over de twee sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. En wat zijn dan die sleutels? Nou, ik zei het al, de verkondiging van het evangelie en de uitsluiting of de christelijke ban of de tucht. En ik heb maar boven de preek gezet dit, twee sleutels gegeven zodat de kerk mag leven. Want wij zitten heel vaak, denk ik, in het negatieve, zeker de tweede. Dan zeggen, oh, de kerkelijke tucht, ja, dat is er ook nog zo. Of krijgen we wel eens kritiek, bij ons in de kerk functioneert de tucht niet meer. Nou, dat zullen we horen van wel. Want die zijn namelijk gegeven, zowel de evangelieprediking als de tucht, zodat de kerk mag leven. Zodat je werkelijk, zodat ook die zondaar weer teruggemaand wordt om bij de Here om vergeving te komen. En daarom mogen we dat ook voluit ook laten staan, dat ze ten leven gegeven zijn. We gaan er straks meer over horen, we gaan eerst samen zingen en wij doen dat met Psalm 1. En daarvan het derde en ook het vierde vers. Gans anders, en dat is eigenlijk slaat op die kerkelijke tucht, is het met hem die het kwaad bemint. Die is niet als die frisse boom, want geen zondaar zal het gewis verderf overkomen. En dan ook het vierde, de Heere toch slaat er mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. Psalm 1, gemeente, vers 3 en 4. En ik heb nogmaals de afkondigingen voor u. Ook in de vakantieperiode gaan de gebedssamenkomsten gewoon door. U wordt ook van harte uitgenodigd weer om mee te bidden. Morgenavond hopen we weer te zijn om 8:00. Wees welkom hier in de kerk. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de werkgroep Vluchtelingen Noordoostpolder Urk. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor het bouwfonds. En nog even gemeente een herinnering voor de mensen die aan deze zijde zitten met deze banken en die banken, beide flanken dus. Die banken worden deze week verwijderd vanwege werkzaamheden. Dus neem alsjeblieft uw Bijbels, boekjes of kussens allemaal mee. Zodat men makkelijk de banken kan verwijderen. Tot zover de afkondigingen, gemeente. Wij zingen nu Psalm 1, vers 3 en 4. Thank you. gemeente, jongens en meiden, elk land heeft een grens. En de ouderen onder ons die weten dat nog prima. Als je dan op vakantie ging, dan kreeg je slagbomen. Vroeger, ook in Duitsland, van Nederland naar Duitsland. En dan stonden we in een rij te wachten en dan moest het paspoort gecontroleerd worden. Toen is de hele poos helemaal niet geweest. Onze jongeren weten het amper. Maar nu komt er weer controle. Als je nu naar de grens overgaat bij Arnhem, dan moet je de snelweg af. Dan staat er een politiecontrole. En die halen denk ik een beetje de vreemde auto's eruit. Meestal mag je gewoon doorrijden hoor, als Nederlander. Maar toch, ze kunnen zomaar je paspoort opvragen. Als je buiten Europa komt, weet je het gewoon zeker, hè? Dan heb je een paspoort nodig. Je paspoort functioneert dus als de sleutel om een bepaald land binnen te komen. Of kunnen mensen zeggen, ja, als jij geen goed of geldig paspoort hebt, dan weigeren we jou de toegang tot ons land. En dat is belangrijk, want zo'n paspoort heeft natuurlijk een functie. Die heeft de functie dat je weet wie komt er mijn land binnen en komt er niet iemand met kwade bedoelingen ons land binnen. Nou, dat is al te vaak gebeurd. En dat hebben we al vaak genoeg gezien, ook in Europa. En daarom wordt men toch weer wat strenger aan de grens. Vanmiddag gaat het dus over het feit dat de Heere Jezus zijn kerk ook zo'n soort sleutelmacht gegeven heeft. Je zou kunnen zeggen, een paspoort functioneert dus ook een beetje als een sleutel. Iemand die een sleutel heeft, die kan dus bepalen of de deur open gaat of de deur dicht blijft. Je hebt een bepaalde macht. En zo heeft de Heere Jezus aan zijn kerk ook een bepaalde macht, een sleutelmacht gegeven. En dan spreekt de Heere Jezus in Matteüs 16 vers 19. Dan zegt hij, en ik zal u, de discipelen hier, de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op deze aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op deze aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dat is een belangrijke tekst, ook als voor het uitgangspunt. Dus wat zijn dan de sleutels van het hemelrijk? Gemeente, dan moeten we wel oppassen nu. Dat we die sleutels van het hemelrijk niet gaan verwarren met de sleutels van de hemel. Dat zouden we heel makkelijk denken. Oké, dan hebben dus de discipelen de sleutels van de hemel in handen gehad. Die bepalen dan, of de mensen, belangrijke mensen in de kerk, bepalen dan of iemand naar de hemel gaat of niet. Alsof mensen daarover kunnen beschikken. En helaas, misschien moet ik het wel even zeggen, zijn er reformatorische tradities waar dit heel heftig is. Ik heb het al vaak genoeg gehoord. Dan heeft iemand in zijn leven daar niet helemaal een duidelijk getuigenis afgegeven. En dan luistert men naar de dominee. Heeft de dominee wel voor iemand iets gehad? En als dan de dominee op de begrafenis zegt dat iemand goed heen is, dan gaat het goed. Oh, dat is erg. Ja, echt gemeente, daar schrik je van. Dan doe je inderdaad of een dominee de sleutel van de hemel heeft. Daar klopt niks van. Dat is tegen Gods woord. Nee, dat moeten we met klem afraden. Hier gaat het over de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Misschien goed om eerst even uit te leggen dan wat dat koninkrijk der hemelen nu precies is. Want dat is denk ik voor ons allemaal niet gelijk helemaal helder. Nou dit. Toen de Heere Jezus op aarde rondwandelde en de vraag kreeg waar nou dat koninkrijk der hemelen was, toen zei hij in Lucas 17 vers 21, en men zal niet zeggen zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk van God is binnen in u, zegt de Heere dan. Dus dat betekent niet in de eerste plaats dat het koninkrijk der hemelen alleen maar in de hemel is. Al woont de koning van zijn kerk nu in de hemel. Wij zouden zeggen nu, de hemel is de hoofdstad van het koninkrijk der hemelen. Om het maar zo even uit te leggen. De Heere Jezus als koning, daarom hebben we het zojuist ook gezongen op Psalm 24, is daar in de hemel. Dat is de hoofdstad. Daar woont hij, daar troont hij. Maar zijn koninkrijk is ook op deze aarde. En die is dus niet zomaar op de aarde. Maar dat koninkrijk krijgt dus gestalte in mensen over de hele wereld. Dat werkt de Heere uit door zijn Heilige Geest. O ja, op deze aarde is zoveel te zien wat het niet is, dat weet ik ook wel. Zelfs, we hebben het vanmorgen gehoord, die gemeente van Sardis. Mensen die levend lijken, maar het uiteindelijk helemaal niet zijn, naamchristenen zijn. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Hij doet zijn best om dat koninkrijk op deze aarde af te breken. Maar toen de Heere Jezus op aarde rondwandelde, gemeente, toen heeft hij zijn koninkrijk definitief gevestigd op aarde. Die belofte van het Oude Testament klonk het, zijn koninkrijk was al, maar toen hij op aarde kwam, heeft hij dat koninkrijk definitief gevestigd. En wat heeft hij nou zijn kerk leren bidden? U bidt het waarschijnlijk vaak genoeg. Uw koninkrijk komen. Maar jongens en meiden, snappen jullie het dan nog? Als wij bidden uw koninkrijk komen, dat koninkrijk is er toch al? Hoe moet je dat dan zien? Uw koninkrijk komen. Nou, daar komen we aan het eind van de catechismus nog wel een keer op terug. Maar dan bid je eigenlijk dat de Heere zijn koninkrijk volmaakt. Dat al die mensen die nog in hem gaan geloven, zullen gaan geloven. Dat zijn koninkrijk vol is. Want zijn koninkrijk wordt zichtbaar in de mensen hier op aarde. Dat wordt zichtbaar in uw en mijn leven als het goed is. Daar gaat het om. Thomas A. Kempis, die zegt dan zo mooi over Gods koninkrijk, gemeente. Dan zegt hij dit. Leer de uiterlijke dingen versmaden. En jongens en meiden, dat is een beetje een ouderwets woord. Maar dan zegt hij, al dat uiterlijk vertoon van deze wereld, leg dat nou eens even bij je weg. En probeer je nou te wijden aan de dingen van binnen. Dan zult u het rijk van God zien komen. Als wij die bijzondere ogen krijgen, waarin we zien hoe God zijn koninkrijk door deze aarde werkt. En dan zegt hij verder, veelvuldig bezoekt Christus de innerlijke mens. En zoet zijn dan de gesprekken met hem. En aangenaam zijn vertroosting. En overvloedig zijn vrede. En bovenmate wonderlijk zijn gemeenzaamheid. Dat is ook een ouderwets woord. Maar dat betekent dat je iets proeft van, mag ik het zo zeggen, de vreze des Heren. Dat je voelt dat de Heere zo dichtbij is, in je hart en in je leven. En dat er een blijdschap in je hart trilt, waardoor je mag weten, Heere, ik mag door genade ook lid zijn van dat koninkrijk. Daar gaat het om. Daarom bidden we, uw koninkrijk komen. Zullen we het aan elkaar vragen? Ervaren wij dat koninkrijk van God in ons leven? In alle omstandigheden. Ja, soms wordt het in de diepte op zijn best geleerd. Dat is Gods gewone weg. Want wie door Gods genade zo burger mag zijn, gemeente, van zo'n koninkrijk. Ja, die wordt ook beschermd door de koning. Dat kan niet anders. Jongens en meisjes, zoals een land beschermd wordt door een leger, hè. En we zijn druk bezig om dat leger maar op te bouwen. Want ja, de Russen willen we buiten de deur houden, toch? Zo wordt dit koninkrijk, het koninkrijk der hemelen, beschermd. En wat gebruikt de Heere nu tot bescherming van dat koninkrijk? Jullie geven het antwoord, jongens en meiden. Wat gebruikt de Heere? Twee sleutels, daar gaat het om. Die functioneren als een paspoort. Dat. Ik moet denken aan dat versje, we kennen het allemaal. Iedere uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. En dan klinkt het, heeft de Heiland uw paspoort getekend, met zijn bloed, dat hij reddend vergoot? Nog is het tijd. De Heer heeft gena. De toegang is vrij tot Golgotha. Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens? Laat dat maar de kern zijn van de preek van deze middag. Maar let op, dat is geen paspoort of dat is geen sleutel die gecontroleerd wordt door een onvriendelijke bewaker. Die eens even heel streng zal controleren. Iemand die maar liever heeft dat je buiten blijft staan. Maar het is juist iemand die vriendelijk nodigt. Ik kan me nog herinneren, gemeente, dat ik een keer van het vliegveld kwam op Detroit in Amerika. En we moesten door de paspoortcontrole. Nou, u mag best weten, ik was misschien ook helemaal niks gewend, dat weet ik ook wel. Maar dat was zo'n onvriendelijke bewaker. Ik had een neefje bij me en die kon geen Engels. En die jongen stotterde ook heel erg. En die ging de andere paspoortcontrole. Nou, die werd zo slecht behandeld, dat je ook voelde van, nou, hij komt gewoon het land niet in zo. Toen moest ik via die andere paspoortcontrole in mijn beste Engels proberen om duidelijk te maken waarom wij nou Amerika binnenkwamen. Dan voel je van, ze hebben je liever niet. Zo voelde dat. Nou, als wij deze middag spreken over die sleutels van dat koninkrijk, dan is die paspoortcontrole waar we het van deze middag over hebben, gemeente, allerminst die onvriendelijke bewaker. Maar is het een vriendelijke bewaker die liefdevol nodig? Laten we dat voorop stellen. Dat is het. Dat is niet iemand die snel de deur voor je dicht doet en op slot draait, zodat je er nooit meer in komt. Maar een sleutel aan de kerk gegeven om te leven. Daar gaat het om. Niet om dicht te doen. Zullen we daarna gaan luisteren? Het antwoord van vraag 83, gemeente, is duidelijk. He, dat hebben we al gehoord. Twee sleutels. De verkondiging van het heilig evangelie en de christelijke tucht of de uitsluiting van de gemeente. Hierdoor gaat de deur dus open of dicht. Want bescherming van dat koninkrijk, die dus niet op één op één moet plaatsen met onze kerkelijke gemeente, dat zouden we ook verkeerd opvatten. Maar bescherming van dat koninkrijk, wat over de hele wereld de christelijke kerk is, wat verspreid is, is nodig. Zodat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Want tegenover dat koninkrijk, gemeente, staat nog steeds een ander koninkrijk. Dat is het rijk der duisternis. Twee rijken. En kijk, als de duivel een aanslag pleegt, dan doet hij dat zo'n beetje zoals Poetin Oekraïne binnenvalt. Ineens, met heel veel bloedvergieten, de boel kapot maken. Zoveel mogelijk, om maar te halen. Dat. Of hij doet het door verraderlijk binnen te sluipen, van binnenuit, verwoesten, zonder dat je het in de gaten hebt. Het zijn twee tactieken die de vorst der duisternis inbrengt. En daarom zijn die sleutels ook zo ontzettend belangrijk dat wij ze hanteren, ook in de kerk. Want zij beschermen Gods koninkrijk tegen de duivel, maar ook tegen onheilige mensen die zomaar de kerk binnen willen komen en de fundamenten van Gods kerk kapot willen maken, omver te werpen. Die de kerk willen maken als de wereld zelf. Dat horen we ook vanmorgen, hoe een bedreiging dat is. Nou, en als we dan om ons heen kijken, dan beseffen we allemaal, gemeente, die sleutels, die hebben wij keihard nodig. Want waar de kerk die sleutels niet meer hanteert, daar zie je de verwoestende kracht ervan. Ik heb het vanmorgen ook al genoemd. Zoals bij Sardis, de naam dat ze leven, maar ze waren dood. Kijk om ons heen. En ik blijf maar bij onze protestantse kerk in Nederland. Hoeveel gemeenten gaat bijna het licht uit? Waarom? Heel eenvoudig. Omdat zij deze sleutelen niet meer gehanteerd hebben. Omdat de belofteprediking, het evangelie, verbasterd werd. Hoe het een beetje een praatje wordt van je moet voor iedereen lief zijn. En oh ja, nou ja, goed, zoals ik ook al eens hoorde van een dominee die het rustig durfde te zeggen. Jezus en zijn verlossingswerk, nou daar geef ik niet meer zo om. Nee, je moet een beetje goed doen. Nou ja, dan weet je, dan kun je de deur op slot doen. Want dat breekt Gods koninkrijk af. Dat is tegen Gods woord. En als de kerkelijke tucht niet meer functioneert, gemeente, en we zonde goed gaan praten, waar zonde zonde is, dan gaat de kerk kapot. Dus deze sleutelen zijn van levensbelang. Brood nodig. Maar voordat we naar die sleutels gaan kijken, is het eerst nog de vraag, aan wie zijn nu die sleutels toevertrouwd? Kortom, wie beslist er of jij naar binnen mag of niet? En wat denken jullie, jongens en meisjes? Aan wie zijn nou de sleutels van dat koninkrijk toevertrouwd? Ik denk dat jullie wel het goede antwoord geven. Wat denk je? Laat jullie even denken natuurlijk. Ik denk dat jullie wel zeggen, dat is de Heere Jezus zelf. Die heeft de sleutel van dat koninkrijk. En dat is ook zo. De Heere Jezus zelf. Weet je, we horen dat in Openbaring. En we gaan daar volgende week, zondagmorgen, als de Heer het geeft, mee verder. Dan gaan we bij die gemeente van Philadelphia, die zo'n heel andere gemeente is als de gemeente van Sardis. En wat zegt de Heer dan tegen de gemeente van Philadelphia? En schrijf aan de engel van de gemeente Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, en dan komt het, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Oh, wat is dat een bevrijdende boodschap, zeg. Als je dat als gemeente mag horen. Dat doen dus geen mensen. Mensen kunnen makkelijk uitsluiten. Maar dat doet de Heere Jezus zelf. En de Heere Jezus is in de hemel. Maar ja, wij zijn hier op de aarde. En daarom heeft de Heere Jezus aan Petrus en aan alle andere apostelen de volmacht gegeven om die sleutels te hanteren. Wat is een volmacht, jongens en meisjes? Dan moet je weten, nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat kan ik denk wel makkelijk uitleggen. Een volmacht is iemand, stel je voor, dat jouw moeder die zegt, joh, ga even naar de supermarkt en ga even boodschappen voor mij doen. Wat doet je moeder? Ze geeft je pasje. Jouw moeder geeft jou dus de macht, de volmacht. Jij kunt zomaar met pasje van je moeder betalen. Natuurlijk ga je dan geen extra zak snoep erbij halen, dat doe je niet. Want je weet, ik doe het voor mama en ik mag dan niet zomaar dingen halen. Mama vertrouwt jou. Die vertrouwt jou haar pasje toe en zo ga jij boodschappen doen voor mama. Zo zegt de Heer Jezus, ik geef de volmacht aan mijn discipelen, Petrus en de andere apostelen, om nu die sleutels van dat koninkrijk der hemelen te hanteren. Dus de sleutels zijn van de Heer Jezus, dat blijft. Maar de volmacht wordt gegeven. Zij waren de eerste vertegenwoordigers van de kerk. En dat is doorgegaan tot op de dag van vandaag. Dus nu hebben die sleutels, heeft de Heer nu aan zijn kerk gegeven. De christelijke kerk. Dus dat betekent allen die burgers geworden zijn van dat koninkrijk der hemelen. En die zijn verplicht zich bij de kerk te voegen. Daarom kan het gewoon niet bestaan dat er mensen zeggen die zeggen, ja, ik geloof wel hoor, maar ik heb niks met de kerk. Nou, dan weet je, dan klopt er al iets niet. Want de Heere houdt van de orde en de tucht en die worden binnen de kerk gevonden. Oh, ik weet, er is van alles mis in die kerk. Maar dat is de regel waarop God het wil doen. Daarom kun je nooit zeggen, ik heb de kerk niet nodig. Dat is een dwaling. De Heere geeft hier aan zijn apostelen de volmacht, zodat het evangelie de wereld door zal gaan. Lees het boek Handelingen er maar om na. En daarom behoort er in de kerk dus orde te zijn. Ook orde in het gezag. Daarom heeft God ook de ambten ingesteld. Ambt van ouderling en van diaken. En ja, ook het ambt van herder en leraar. En door die ambten wil God zijn kerk nog regeren. Nou, nu we deze dingen helder hebben, gemeente, gaan we naar vraag en antwoord 84. Want we zeiden het, er zijn twee sleutels. De verkondiging van het woord en de christelijke tucht. Nou, vraag en antwoord 84 gaan dus over de sleutel, de verkondiging van het woord. En hoe werkt dan die sleutel? En dat antwoord is zo prachtig. Dat is echt een sleutel gegeven, zodat de kerk mag leven. Het is de verkondiging van het rijke evangelie. Het is de verklaring, zoals de Heere Jezus dat zegt in het Matthäus-evangelie. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Maar ook Matthäus 11, vers 21, daar klinkt de scherpe boodschap. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u gebeurd waren, dan zouden zij zich al lang bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor uw lieden. Zie je hoe de Heere zelf ook die sleutelmacht hanteert. Ieder die gelooft tot redding, maar ieder die zich van de Heere afkeert tot eeuwig oordeel. En de catechismus zegt dan zo mooi. Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen gezamenlijk en afzonderlijk verkondigd dat al hun zonden door God omwille van Christus verdiensten vergeven zijn. Zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een oprecht geloof aannemen. Dus dat zit altijd ook in het persoonlijke, maar ook als gemeente wordt het aangezegd. Maar het wordt altijd persoonlijk. Dat is een prachtige samenvatting eigenlijk van het evangelie, wat ze hier zeggen. Evangelieprediking is dus altijd belofteprediking. Goed onthouden. Dat is dus geen kenmerkenprediking of voorwaardelijke prediking. Zo van, je moet eerst wel zoveel dit meemaken of zoveel zondekennis bezitten of zoveel dit en zoveel dat, voordat je mag komen tot de Heere Jezus. Of je moet eerst een hele beleving gehad hebben, voordat er iets in je gaat leven. En een nog zo'n vreselijk uitvloeisel daarvan is de zogenaamde standenprediking. Dan klim je eigenlijk tot een steeds hogere stand, totdat je aan het eind van je leven ergens tot die volle openbaring mag komen. Dat vinden we nergens terug in de schrift, nergens. En als u het niet kent, gemeente, ga er maar niet in verdiepen, echt niet waar. Hou het maar zo. Maar wat een dwaling in onze reformatorische gezind zien we hier terug. Als wij allerlei kenmerken van dat evangelie gaan voorleggen en dan moet eerst zus en zo gebeuren. Oh, want wat geeft het ook een enorme duisternis, daar waardoor duizenden mensen in het donker blijven zitten, omdat ze geen zicht krijgen op de belofte van Christus. Als een mens eerst diverse stadia moet doorlopen in zijn geloofsleven om tot Christus te komen. Dat is een karikatuur van het evangelie en onbijbels en ook niet in lijn met onze belijdenisgeschriften. Maar wat is nou belofteprediking? Een hele mooie samenvatting vinden wij in de Dordtse leerregels. Artikel 5, hoofdstuk 2. Wat lees ik daar? Dit. Een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, gaat niet verloren, maar heeft het eeuwige leven. En dan staat er, deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, verkondigd en voorgehouden worden met bevel van bekering en geloof. Zo moet er dus gepredikt worden. Dat is onze belijdenis. Dat spreekt de Bijbel na. Het is de Heere Jezus naspreken. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Het is alsof we horen, wend u naar mij toe en word behouden. Hoe kunnen er dan dominees zijn die zeggen, och mocht de Heere u maar zich eens bekeren? Dat staat nergens in de Bijbel, och mocht. In de wenselijke zin, zo wordt er niet gesproken. Of nog erger, zoals ik als predikant eens hoorde, zeggen zich, de schrift geeft geen ruimte om u te prediken dat God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is een dwaling. Dan, als je dat waar is, dan zal het dus aan God liggen, dan zal het dus aan de Heere liggen dat wij niet zalig worden. Dan kunnen wij dus werkelijk de Heere de schuld geven als wij niet zalig worden. O, wat een afschuwelijke dwaling. Als de Heere zelf zegt, ik heb u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Dat is de klacht van de Heere voor ieder die zijn woord van hem afwijst. En daarom wordt hij ons verkondigd om niet, opdat wij in hem zouden geloven. U hebt niet gewild, want dat is de andere kant, gemeente. Ook van dit antwoord, daarentegen lezen wij, worden alle ongelovigen en aan hen die zich niet van harte bekeren betuigt dat de toorn van God en de eeuwige veroordeling op hen liggen, zolang zij zich niet bekeren. Naar dit getuigenis zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven. Ziet u dat onze vaderen de verantwoordelijkheid volledig leggen bij de mens. En natuurlijk weet ik dat God verkiest van eeuwigheid. Maar dat mogen wij niet onderzoeken. Dit is Gods geopenbaarde wil, ook deze middag in de verkondiging. Snap je, jongens en meiden, de Heere Jezus wordt ons verkondigd, zodat wij hem zullen aannemen. En hij klopt ook deze middag op de deur van je hart. En hij zegt tegen jou, doe mij open. Daarom gaat zijn evangelie de wereld door. Zodat je werkelijk met hem mag gaan leven in dat koninkrijk der hemelen. Dat begint hier op aarde. En daar wil hij ook zijn knechten voor gebruiken. En zij horen niet zo'n onvriendelijke bewaker als in Amerika te zijn. Maar ze horen vriendelijk en welwillend te nodigen. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar o wee, gemeente, o wee, als wij daar geen acht op slaan. Als wij de uitnodiging in de wind slaan, dan zegt het woord glashelder, dan zullen we voor eeuwig verloren gaan. Echt waar. En dan kun je nooit God de schuld geven van jouw verdoemenis. Dan kun je nooit zeggen, ja maar Heere, ik wist niet of ik uitverkoren was. Of u wilde niet dat alle mensen zalig werden. En daarom ben ik hier. Weet je wat de koning dan tegen je zal zeggen? Ga weg van mij. Jij hebt niet gewild dat ik koning over jou zal zijn. Werp hem of haar in de eeuwige pijn, de buitenste duisternis. O, wat verschrikkelijk, gemeente. Maar ook wat een verantwoordelijkheid voor zijn dienstknechten. En dat voel ik. Ook voor mij. Als ik dan lees in onze schriftlezing, we hebben het zojuist ook gelezen. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou hem beter geweest zijn dat de molensteen om zijn hals gehangen werd en hij in de diepten der zee gezonken was. Dat is toch wat? Als zijn dienaren, die dus de volmacht gekregen hebben, de sleutelmacht beheren, en alleen maar het in het slot willen draaien. Dicht, dicht, dicht. En dat evangelie niet plaatsen in het teken van Gods belofte. Ik vind dat zo mooi in het schriftgedeelte van deze middag. Dat je aan alles, alles ziet. Dat het Gods wil is. Dat allen die kreupel zijn en verminkt zijn tot hem komen. Want als de Heer Jezus dan die scherpe woorden gesproken heeft, hè. Dan lezen we ineens van die gelijkenis, van die 99 schapen. En die herder die die 99 achterlaat en dat ene verloren schaap gaat zoeken. Nou, zo functioneert dus de verkondiging, gemeente, van het woord van God. Zo functioneert namelijk ook die andere sleutel, de sleutel van de kerkelijke tucht. Om dat ene verloren schaap nu op te zoeken. Twee sleutels aan de kerk gegeven, opdat zij zal leven, zodat de kerk mag leven. Je ziet dus ook in het gedeelte van de kerkelijke tucht dat het bedoeld is niet om mensen ruw van je af te stoten, maar opdat de zondaar zich bekeert en leeft. Want we gaan nu verder met die vraag. Hoe werkt nu de sleutel van de kerkelijke tucht? Ook hier ligt een bevel van de Heer Jezus ten grondslag. Dan worden zij die onder de christelijke naam onchristelijk leven of leren, wanneer ze herhaaldelijk broederlijk vermaand zijn en ze zich er toch niet aan storen, van de sacramenten, maar ook van de christelijke gemeente door God zelf van het rijk van Christus uitgesloten. Dat is een ontzagwekkende werkelijkheid. We zagen het al bij de vorige zondag. Zij kunnen en mogen niet aan het heilig avondmaal die zich aan deze zonden vasthouden. En ook hier heeft de catechismus het woord volledig aan zijn kant. Want wat zegt de Heer Jezus, ook in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben? Als iemand tegen ons gezondigd heeft, hoe moet je dat dan aanpakken? Nou, allereerst zegt de Heer, ga naar hem toe en wijs hem of haar terecht. En als dan die persoon luistert, dan heb je iemand gewonnen voor Gods Koninkrijk. Dat is de eerste stap. Als hij dan niet luistert, dan kom je bij de tweede. Dan neem je getuigen mee. Joh, we hebben het nou samen gehoord. Bekeer je. Kom. Als iemand bijvoorbeeld, je hebt hem een paar keer niet in de kerk gezien, denk je, joh, waarom niet? Wat is er aan de hand? Ook gewoon zo. Als hij dan weer niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Dat is de derde stap. Dan worden dus de ambtsdragers ingezet. En dan de vierde. Als hij dan nog niet luistert, ja, dan is diegene voor u als de heiden en de tollenaar. Zie je dat alles eraan gedaan moet worden om die zondaar te behouden? En gemeente, wij zijn er zo goed in, hè? Om als we niet uitkijken te oordelen, zonder dat we van de hoed en de rand weten. Ze zouden die en die zouden ze niet toe moeten laten. Zegt, jongen, weet de kerkenraad dat wel? Ik noem maar iets. Het zou toch verschrikkelijk zijn wat hij of zij gedaan heeft. Jongen, wat een afschuwelijke zonde. En dat zeggen we soms zonder maar één woord met deze of gene gepraat te hebben. Weet je dat dat een afschuwelijke zonde is, wat u dan doet? Als je zomaar oordeelt, zonder met die persoon gesproken te hebben, of zonder voor die persoon gebeden te hebben. Gemeente, zullen we die vraag aan elkaar stellen. En neem die maar mee naar huis, allemaal, ik ook. Als wij iemand over spreken, als wij over iemand spreken, dan bedoel ik in het negatieve, als we over iemand zonde spreken, zullen we ons dan twee vragen altijd eerst stellen, zelf. 1. Heb ik met deze en gene over dat verkeerde waar ik nu over spreek met hem of haar gesproken? En 2. Heb ik voor deze persoon ook gebeden? Als je dan nee moet zeggen op 1 van die vragen, en zeker op allebei, dan weet je dat je volledig van je plek bent. Dan mag je er gewoon niet over spreken. Dat je misschien nog wel een zwaardere zonde laat op jezelf dan op diegene die je beschuldigt. Zullen we dat nooit meer vergeten? Want ook hier mag en moet het volle evangelie klinken. Het is natuurlijk niet toevallig in Matteüs 18. Dat gedeelte van het verloren schaap gaat vooraf het gedeelte van de kerkelijke tucht. Gods woord is geweldig, ook hoe het neergezet is. Daar kun je om verwonderen. De Heer heeft met zijn wijze bedoeling dat zo in het Matteüs-evangelie laten opschrijven. Dan wordt er gesproken over die 99 die in de stal zijn en die goede herder gaat die ene op zoek. En dan gaat de Heer spreken over de tucht. Zie je die herder op zoek gaan? Hoor je het uit de mond van de Heer Jezus, zal hij niet de 99 achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als dit dan gebeurt, ik zeg u dat hij daarover meer verblijd zal zijn dan over die 99 rechtvaardigen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook de wil van uw Vader die in de hemelen is, dat één van deze kleinen niet verloren gaat. Ziet u? Hoe durven we dan te zeggen dat God ons behoud niet op het oog heeft? Wie met zijn zonde en berouw tot Jezus vlucht, die krijgt genade, gemeente. Dat is geen misschientje. En dan ga je uit die genade leven. Dan ervaar je het, Heer, ik heb het niet verdiend, maar u schenkt mij dat. En we hebben zo'n liefdevolle zaligmaker, gemeente. Die ons die twee sleutels uit liefde gegeven heeft. Die belofteprediking, maar ook de sleutel van die kerkelijke tucht. Die twee sleutels. Maar ook hier geldt, hè. Als men zich niet bekeert. Als men zich niet laat gezeggen. Als je zegt, dan maak ik zelf wel uit. En als een vermaning uitloopt van, joh, weet je, wat je helaas ook wel ziet. Dan ga ik toch naar een andere kerk. Nou, best. Dan hebben we het weer gehad. Als je elkaar liefdevol vermaand hebt, dan zoeken we het wel bij een ander. Dan heb je geen deel aan het koninkrijk van God. Dat is de realiteit. De Heere roept de zondaar tot behoud en bekering, maar hij haat de zonde. Gemeente, er is nog iets. In verband met die kerkelijke tucht, die ik ook hierin bewust wil noemen. Je kunt soms het gevoel hebben, en ik heb die klacht ook wel eens naar me toe gekregen, moet ik eerlijk zeggen, dat je, als er gesproken wordt over de kerkelijke tucht, die ook in onze gemeente wel functioneert en in alle hervormde gemeenten die op het convenant van Alblasserdam staan, kun je wel eens het gevoel hebben dat de ene zonde iets meer aandacht lijkt te krijgen dan de andere zonde. Bijvoorbeeld, dan wordt wel vaak gezegd, de zonde van het tegen het zevende gebod krijgt bij jullie soms veel meer aandacht. En die rekenen we dan erger aan dan welke andere zonde dan ook. Maar dat is niet waar. Wat misschien wel meespeelt, ook hierin, is dat bepaalde zonden meer in het licht komen en meer ook schade aan de omgeving veroorzaken. Dat heeft er alles mee te maken. Bijvoorbeeld zonde van overspel, dat gaat families aan, dat gaat de gemeente aan, dat wordt een lawine soms van moeilijke en ellendige dingen. En daarom ligt daar misschien wel wat meer de focus op. Maar als er iemand steelt in de gemeente, of als er iemand alleen maar roddelt en achterklapt en niet ophoudt, hoeveel schade veroorzaakt dat niet in de gemeente? Daar moeten we ook wat mee. En als iemand gewoon de onderlinge samenkomsten nalaat, dan hoort diegene daarop aangesproken te worden. Dat hoort net zo goed hieronder. Om die broeder of die zuster maar terug te trekken. Maar hoe het dan ook is, gemeente, dan zal steeds die weg bewandeld moeten worden zoals we dat vanmiddag met elkaar gelezen hebben. Eerst elkaar ontmoeten. Elkaar spreken. Elkaar ook eerlijk de zonde durven aanwijzen. Wil diegene dat dan niet, dan een getuige erbij halen. En wil diegene dan nog niet, ja, dan zal het bekend moeten worden bij de ambtsdragers van de kerkelijke gemeente. Maar steeds gericht om die deur te openen, om de zondaar terug te brengen. Dat is altijd de insteek van deze sleutel, om een deur te openen. En dat is ook het laatste deel van het antwoord. Om zij worden weer opnieuw als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, wanneer zij waarachtige beterschap beloven en betonen. Dus als woorden en werken weer in overeenstemming zijn met elkaar. Dat is dus het heerlijke doel. Zodat we niet de gemeente van Sardis worden en afgeleiden, de naam hebben dat we leven maar dood zijn. Maar ons verblijden vanmiddag, gemeente, om de sleutels die de Heere ons zelf gegeven heeft, om zijn gemeente te beschermen. En ook tot opbouw van zondaar. Wij zijn hier gemeente niet samen als volmaakte gemeente. Echt niet waar. Hier staat geen volmaakte dominee en hier zitten geen volmaakte gemeenteleden. Maar dan staan we in liefde om elkaar heen. Dan zeggen, Heere, helpt u ons. Leidt u ons. Elkaar verdragend. Omdat we onszelf kennen, Heere. Omdat we maar zulke beperkte mensjes zijn. Omdat we niet zeggen, nou, ik ben hoger als jou. Oh nee. Elkaar in liefde vermanend. Als we proeven, hé, dan gaat het niet goed met die broeder of die zuster. Omdat we weten, Heere, we zijn geen haar beter dan die broeder of zuster die in zonde gevallen is. Want dat kan als wij weten en leven uit de vergeving van de zonde. En dan is het de plicht om ook die ander weer te vergeven. Want lees dan maar het vervolg van Matteüs 18. Dan zien we die gelijkenis van die onbarmhartige knechten. Hem was zoveel vergeven. Maar hij kon die slaaf die hem maar 100 penningen schuldig was, maar niet vergeven. En zo hard voor hem. Dan wacht het eeuwige oordeel. Totdat de laatste penning betaald is. Zie je hoe nauw het luistert. Zo kunnen en mogen wij alleen maar ook vanmiddag eindigen in de genade van onze lieve Heere Jezus Christus. Die ook deze preek wil gebruiken om deuren te openen. Om de deuren van dat evangelie wijd open te zetten. Zodat wij allemaal naar binnen mogen gaan. Zodat hij het tot ons zegt en toeroept. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Zullen we daar dan gemeente, als gemeente samen staan? Dan mogen we toch met elkaar zingen. Ja, ik weet het, voor Israël bedoeld, Psalm 122. Maar dan mogen we daarin ook samen optrekken. Om hem te loven en te prijzen. De stammen naar Gods naam genoemd. Gaan derwaarts op, waar elk zich buigt. Naar de ark die van Gods gunst getuigt. Waar elk zijn naam beleidt en roemt. Heere Jezus, alleen door u, door u alleen, mogen wij u zo beminnen. Amen. Zullen we die psalm samen gaan zingen, gemeente? Psalm 122 en daarvan het tweede vers. Psalm 122, vers 2. gemeente, laten wij de Heere samen danken en bidden. Trouwe Heere in de hemel, tot u mogen we opnieuw naderen. Om uw grote naam te danken, Heere, dat u ons uw woord geeft. Ja, Heere, dat u ons uw belofte geeft, dat een ieder die tot u komt, niet verderven, maar het eeuwige leven mag ontvangen. Dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat u als die goede herder op zoek gaat om dat ene verloren schaap te zoeken. En zo mochten we ook deze middag horen dat u die twee sleutels gegeven hebt, opdat de deur open mag gaan. De evangelieverkondiging, maar ook de kerkelijke tucht. En wilt u krachtig door uw Heilige Geest het toepassen aan ons hart. Want, Heere, van nature is ons hart gesloten. Maar u wilt het door de kracht, de dynamiet van uw Geest, totaal veranderen. Heere, zo leggen we ook elkaar in uw handen. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. Ook in de komende week mogen we ook daarin zien, Heere, dat u doorgaat. Ga met ons, als we misschien nog ons werk te doen hebben, of dat we misschien al vakantie hebben, of ook deze week op vakantie gaan. Wees met ons, ga met ons, geef ons uw zegen. Ook als we op ons vakantieadres zijn, wilt u ook diegene nabij zijn. En mogen we ook uw zegen ook in het buitenland ervaren, of hier in de buurt. Heer, u weet het. Heer, we leggen ook uw kerk in uw handen. In het bijzonder bidden wij voor dat deel van uw kerk, ook onze protestantse kerk in Nederland, waar dat evangelie niet meer verkondigd wordt, waar de lamp flakkert en waar het recht uit te gaan, omdat men uw woord loslaat. Heere, wilt u een omkeer geven? U bent een wonderdoend God, zodat ook uw kerk, uw boodschap mag doorgeven en als een heldere fakkel mag schijnen, En niet de naam zal hebben dat ze leeft, maar toch dood is. Heere, ontfermt u zich en geef alles wat daarvoor nodig is. Breid uw koninkrijk uit, Heere. En mag dat ook gezien worden in al het werk van zending en evangelisatie. In ons eigen land en daarbuiten wilt u ook daarin leiden en zorgen. We bidden voor uw kerk, Heere, daar ook waar zij vervolgd en verdrukt wordt. O Heere, mag ook daarin gezien worden dat u doorgaat. Heere, we bidden in het bijzonder voor onze oudste broeder, Israël. Heere, dan hebt u nog zo'n bijzondere belofte openstaan. En Heere, wilt u die belofte waarmaken? Want ook dat is uw woord. Dat juist ook uw volk tot de kennis van u, de Heere Jezus, mag komen. En Heere, wilt u het krachtig bewerken. Opdat uw huis vol worden, uw koninkrijk komen, uw volk, Heere, is daar onderdeel van. U bent zelf diegene die uit dit volk geboren wilde worden. En u hebt zo'n bijzondere bemoeienis, ook vandaag. En mag ook daarin in de wereldgeschiedenis gezien worden, dat u doorgaat met alles wat er is in het Midden-Oosten. Uw volk, Heere, wat zo verdrukt vervolgd wordt. O Heere, wat is er veel aan de hand. Maar u gaat door en wilt u zo al deze moeite en deze pijn brengen tot die volkomen heerlijkheid, die uitwerking van uw belofte. Maranatha, u, o Heere Jezus, kom spoedig. Gedenk zo, o Heere, en wees ons nabij. Vergeef al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Wij vragen dat van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. En wat er verder volgt in Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.